Welkom bij mijn podcast In de Ban van de Troll. Over de opkomst van het Kremlin-trollenleger in Nederland.
Говорит Москва. Московское время 8 часов.
Wie slaat zo'n wijf permanent de bek dicht? Vroeg een vriend van mij.
Misschien moet de dame ook maar terug naar school. Of zich op laten nemen.
Kan iemand dat mens een spuitje geven?
Wie is die Salomon eigenlijk? En hoezo is zij Rusland-expert? En hoezo denkt zij wel slimmer te zijn dan de hooggeplaatste in het Kremlin? Waar haalt ze de moed vandaan om te roeptoeteren dat uitgerekend zij het wel snapt?
Dit waren slechts een paar van de honderden hatelijke reacties op sociale media aan mijn adres en dat van de NPO. Ze volgden op mijn interview bij Nieuwsweekend op 25 juli dit jaar. Daar kwamen dan ook nog de vele homofobe en seksistische bij, plus de antisemitische van het niveau, die achternaam zegt al genoeg. Andersom grepen mensen zoals voormalig drugscrimineel Steve Brown mijn voornaam aan. Op zijn nauwelijks te volgen blog plaatste hij een foto van mij met het onderschrift: de Russische SS-haatzaaister en AIVD-agenten de Helga Salomon. Aanleiding voor het interview waar deze mensen op reageerden was een net verschenen rapport over Russische beïnvloeding in Groot-Brittannië. De lawine aan afzeikreacties kwam los nadat ik kort had verteld dat de politici Baudet, Wilders en Omtzigt hadden meegewerkt aan de Russische propaganda in Nederland. Ik had gewezen op het feit dat Baudet zich had uitgesproken tegen de anti-Russische sancties van de EU, die waren afgekondigd vanwege de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. In november 2019 bepleitte Baudet bijvoorbeeld normalisering van de banden met Rusland bij het tv-programma WNL. Geheel in de propagandastijl van het Kremlin zette Baudet daarbij in één adem door voormalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot en voormalig Nederlands ambassadeur in Rusland Jones Bos weg als CIA-agenten.
En die obsessie van neoconservatieven en sukkels zoals Ben Bolt en René Bos-Jones, die dan een beetje achteraan hobbelen met Rusland, die komt al van voor MH17. Dat hadden ze van Bill Clinton gehoord, dat ze dan anti-Rusland moeten zijn. Gingen ze dat net zo lang doen, totdat ze dan weer iets anders ingefluisterd kregen van de geheime dienst door ze aan luisteren.
Het tv-programma Zembla had de vermoedelijke banden van Baudet met Rusland nog eens uitgebreid uit de doeken gedaan afgelopen april. Wilders noemde ik in verband met zijn bezoek aan Moskou in februari 2018. Daar werd hij onder meer ontvangen door een parlementslid van de Russische regeringspartij, die op de sanctielijst van de EU staat. Ook mocht Wilders wat woorden wisselen met voormalig wereldkampioen schaken Anatoly Karpov, tegenwoordig parlementslid voor Poetins regeringspartij. Bijna watertandend over de kans die Wilders hem bood om een wicht te drijven in de Nederlandse politiek, zei Karpov tegen de NOS over het vassallen gedrag van Wilders.
Ik heb de indruk dat hij veel respect heeft voor Russische politici en voor Rusland. Daar waren wij blij mee. En ik denk dat hij ons respect heeft gevoeld. Hij is toch een van de leiders van het Nederlands parlement.
Tot groot genoegen van het Kremlin, dat dankbaar gebruik maakte van deze Nederlandse splijtswam, pleitte Wilders in Moskou voor een einde aan de Russofobie en realpolitiek. Dat laatste betekent dat Wilders vindt dat Nederland niet zo moet zeuren over de bezetting van de Krim of het neerhalen van de MH17. Wilders weigerde Nieuwsuur en NOS-Rusland-correspondent Gotva te woord te staan. Wel gaf hij een vriendelijk en uitgebreid interview aan Russia Today, het belangrijkste buitenlandse nieuwskanaal van het Kremlin. Daarin prees hij Poetin en en passant Trump als de grote leiders die we missen in West-Europa.
Vladimir Putin is a leader, whatever you think of him. And I criticize a lot of his policies. But I applaud him, as I applaud Mr. Trump, for being leaders that are standing there on behalf of the Russian and the American people. As I said before in this interview, We lack that kind of leadership in Europe.
De nabestaanden van de slachtoffers van de MH17-ramp eisten na Wilders bezoek aan Moskou excuus. Hij had zich namelijk als een pauw zo trots met Nederlands-Russisch vriendschapsspeltje laten fotograferen voor het spreekgestoelte van het Russische parlement tegen de achtergrond van het Russische wapen met de tweekoppige adelaar. Die foto was ook grotesk gezien het feit dat het Russische parlement als Poetins stempelmachine wordt aangeduid, terwijl Wilders het Nederlandse parlement, waar hij zelf in zit, afdoet als een nep-parlement. Zoals ik aangaf in het interview, is CDA'er Pieter Omtzigt een fatsoenlijke politicus, die doorgaans juist heel kritisch is over Rusland. Maar, hoewel waarschijnlijk ongewild, bood hij op een informatiebijeenkomst over het MH17-onderzoek in 2017 een podium aan een Oekraïense nepgetuige. Die zogenaamde getuige probeerde in lijn met de Kremlin-propaganda verwarring te zaaien over het neerhalen van het vliegtuig. Tot overmaat van ramp had Omtzigt, die in het panel van de bijeenkomst zat, deze man een sms'je gestuurd met hoe hij zijn boodschap moest formuleren. Naar zeggen van Omtzigt, opdat de man zijn verhaal kort en bondig hield. Dit incident, dat uitgebreid is beschreven in de media, leidde tot zoveel ophef dat Omtzigt het woordvoerderschap over de MH17-zaak neerlegde. Wat ik vertelde over de drie politici was allemaal oud nieuws. En mijn woorden daarover duurden slechts anderhalve minuut van het ruim 12 minuten durende interview. Toch veroorzaakten juist deze uitspraken de lawine aan reacties op sociale media. In totaal hadden bijna 1000 mensen gereageerd, waarvan het gros bestond uit afzeikers. Dit fragment, dat de Radio 1-redactie online zette, werd op Twitter maar liefst ruim 160.000 keer bekeken. Te oordelen naar de aard van de hatelijke opmerkingen, vermoed ik dat de meute met hun digitale pek en veren geen eens de moeite had genomen de rest van het interview te beluisteren, maar direct aansloeg op de woorden Baudet of Wilders. Van mijn uitspraak over Omtzigt maakte de meer geslepenen onder hen slechts dankbaar gebruik om mijn geloofwaardigheid aan te tasten. Telegraafjournalist Wiep Duk voerde deze laatste groep aan. Daar kom ik later in deze podcast nog op terug. Ik wist natuurlijk al langer dat er op sociale media een heel Kremlin-trollenleger actief is, ook in Nederland. Deze trollen worden betaald door de Russische regering om de mening van mensen in democratische landen in het voordeel van het Kremlin om te buigen. Dat doen ze door het verspreiden van nepnieuws. In het handboek Spion behoort dit tot de zogenaamde actieve maatregelen, oftewel acties die tot doel hebben de politiek in andere landen te beïnvloeden. Het nepnieuws heeft tot doel ons het geloof in de eigen politiek en media te doen verliezen en zodoende de democratie te ondermijnen. Het gaat Rusland er niet zozeer om dat we de Kremlin-waarheid geloven, maar dat we onze eigen politici, rechters en media wantrouwen. Daarbij hoort ook het tegen elkaar opzetten van groepen. Neem de agressie van de radicale corona-ontkenners, waardoor de NOS recente stickers van zijn satellietwagens liet verwijderen. Het Kremlin vuurt deze groep bewust aan achter de schermen, door onder meer te suggereren dat corona een CIA-complot is. Vanuit diezelfde verdeel-en-heer-strategie verspreiden de Kremlin-media al jaren nepverhalen over immigranten die al plunderend en verkrachtend Nederland en andere westerse landen onder de voet lopen. Dat laatste verklaart de goede chemie tussen het Kremlin en de PVV, Forum voor Democratie en rechtspopulistische journalisten. Als gevolg van die affiniteit tussen het Kremlin en doorgeschoten rechts-Nederland werd ik na mijn interview op 25 juli ook het mikpunt van Sietske Bergsma, een columniste die de NOS de grootste complotzender van Nederland noemt en zich op provocerende toon tegen de antiracismebeweging keert.
Deze vrouw heeft de afslag naar astrologisch kruidenvrouwtje gemist.
Hoewel het puur moddergooien was, kon ik wel lachen om deze tweet van Bergsma, net als maar liefst 309 andere twitteraars die de tweet leuk vonden. Verwarring stichten door complottheorieën te verspreiden, zodat mensen niet meer weten wat voor en achter is, staat voorop bij de Kremlin-trollerij. Het beste voorbeeld daarvan zijn de vele ongerijmde Russische versies over het neerhalen van de MH17. Een van de grootste hoofdpijndossiers van dit moment voor het Kremlin. De toenmalige zogenoemde minister van Defensie van de Oost-Oekraïnse rebellen, die feitelijk werkte voor de Russische militaire inlichtingendienst, beweerde direct na het ongeluk, zonder blikken of blozen, dat er al op Schiphol verkoolde lichamen in het vliegtuig waren geplaatst. Dat ging zelfs zijn bazen in het Kremlin te ver. Het Russische ministerie van Defensie kwam in reactie op het internationale onderzoek met telkens nieuwe flauwekulversies. Onderbouwd door een indrukwekkende hoeveelheid nepfeiten. De Russische media, zowel in als buiten Rusland, echoden de nepversies.
President Putin's plane may have actually been the target of the attack. It is claimed that the president's jet crossed paths over Warsaw at the exact same height as the doomed Boeing.
Het weekblad De Groene Amsterdammer schreef in 2018 en 2019 verschillende onderzoeksverhalen over Kremlin-trollerij in Nederland. De onderzoeksjournalisten vonden onder meer dat de meeste berichten van trollen in Nederland over de MH17 gingen. In de eerste 3 dagen na het neerhalen van het vliegtuig telde De Groene maar liefst meer dan 110.000 tweets die de schuld op anderen dan Rusland probeerden af te schuiven. Kremlin fellow traveler Erik van de Beek is een van de meest gedreven Nederlanders die met zelfgefabriceerde verhalen het internationale onderzoek naar de MH17 systematisch onderuit probeert te halen. Ik vind het dus niet toevallig dat ook hij vernietigend naar mij en de publieke omroep toe reageerde op mijn interview bij Nieuwsweekend.
Hashtag saneer de NPO,
reageerde Van de Beek. Zelf benoemde Ruslandvolgers als Erik van de Beek zijn schrijvende geschenken uit de hemel voor het Kremlin. Vaak gaat het hierbij om individuen die onvermoeibaar de Kremlin-trollenagenda verspreiden. Onduidelijk is of deze mensen handelen uit een naïeve bewondering voor Poetins Rusland, of dat ze daadwerkelijk worden aangestuurd vanuit Rusland. Het is in ieder geval een klein wereldje, want Van de Beek werkt ook mee aan de blog van een van mijn voornaamste criticasters. De fanatieke pro-Russische blogger Huib Bruinsels. Bruinsels combineert zijn onbegrensde bewondering voor Poetins Rusland met een fanatieke haat van de NOS. Met zijn Twitter-account en blog Blik op NOS is ook hij daarom een van de aanstichters van de agressie tegen de NOS en journalisten. Hoewel ik Bruinsels niet direct kon ontdekken onder de critici op 25 juli, dank ik aan hem wel een prachtige clip op het nummer Rote Lijn.
En Helga Salomon legt uit hoe de aanslagen in Parijs de Russische president Poetin in de kaart lijken te spelen.
Ja, dat komt door die enorme staatspropaganda.
Helga Salomon, Rusland-deskundige van onderzoeksbureau Most. Goedemiddag.
Goeiedag.
Op mijn website vindt u bij deze podcast een linkje naar deze YouTube-video. Het Groene onderzoek wees uit dat als het gaat om talen waarin weinig mensen zich uitdrukken, zoals het Nederlands, de Kremlin-trollen zich voornamelijk tot retweets beperken. Van de 3 miljoen onderzochte tweets bleek 42% een retweet te betreffen. Juist het feit dat ze zich zo makkelijk voor Poetins trojka laten spannen, maakt de Nederlandse sociale mediagebruikers, die de Russische destabilisatieagenda steunen, zo gevaarlijk. Onbelangrijk daarbij is of het gaat om mensen die uit ideologische of financiële redenen Poetins Rusland verdedigen, of dat het gaat om de grote groep zogenoemde nuttige idioten. Met die laatste term worden mensen aangeduid die zonder kennis van zaken hun gal spuwen op sociale media als Facebook en Twitter. Het Groene onderzoek toonde ook aan dat de Kremlin-propagandamachine het actiefst is bij het verspreiden van pro-Russische berichten van prominente rechtspopulisten, zoals voormalig Rusland-correspondent en nu Telegraafjournalist Wiert Duk en professioneel complotdenker Joost Niemüller. Niemüller schreef een boek waarin hij beweerde dat er een complot was tussen Mark Rutte en de Oekraïense regering om de schuld van het neerhalen van de MH17 op Rusland af te schuiven. Russia Today voert Niemüller daarom graag op als deskundige.
Joost Niemöller, a Dutch journalist and the author of a book about MH17, thinks the investigators used unreliable, one-sided evidence and that they knew in advance who they wanted to blame.
They already know in their minds what they think had happened, and now they're looking for evidence after it. And this is not a scientific way of looking. You have to check out all the possible scenarios, and you have to keep those scenarios on the table all the time. My main critic is that it's organized by the Dutch in very close collaboration with the Ukrainian government.
Het Kremlin zal Duk, die zich op Twitter Poetin verstehen noemt, en bijna 80.000 volgers heeft, en Niemöller, die er bijna 50.000 heeft, daarom dankbaar zijn geweest dat beide behoorden tot de afzeikers die reageerden op mijn optreden mijn nieuwsweekend. Duk probeerde mij en Radio 1 op geraffineerde wijze onderuit te halen door te stellen dat mijn verhaal over Omtzigt onzin was.
Weet je wat? We gooien de Omtzigt-kanaver en een zede nog een keer in. Echt, hoe kan dit toch? Zit daar dan werkelijk niemand op die redacties die ook maar iets weet?
Hoewel deze misstap van Omtzigt eenvoudig is terug te vinden in de media, inclusief zijn excuustweet, waren er bijna 400 mensen die Duk's bericht retweeten en bijna 1000 die het leuk vonden. Door de massale sociale media-aanval op mij besefte ik me dat minstens zo gevaarlijk als de door het Kremlin betaalde trollen de vele gewone Nederlanders zijn die, gestimuleerd door de Russische desinformatie, primitief ageren tegen de traditionele politieke partijen en media. Afgaande op de reacties ging het om hetzelfde soort mensen dat, niet gehinderd door enige kennis, klakkeloos achter valse profeten als viruswaanzinnige Willem Engel aanloopt. Een deel van hen steunt inmiddels ook de uit Amerika overgewaaide QAnon-beweging. De aanhangers ervan stellen dat progressieve politici bezig zijn met een satanisch en pedofiel complot om de wereldheerschappij te veroveren. Je kunt niet zonder meer zeggen dat het hier om Kremlin-trollen gaat, of mensen die bewust Poetins agenda willen dienen. Maar de groei van deze groep hangt duidelijk samen met het oprukken van het Russische trollenleger in Nederland. Het zijn zo te lezen veelal eenvoudige mensen die hun stem willen laten horen tegen de dikdoenders die de kleine man een oor aannaaien. Deze volksmeute wil al die opgeblazen figuren, zoals journalisten van de NOS en politici van traditionele partijen, een lesje leren. Het deed me allemaal erg denken aan het verhaal Het Platmaken van een visionaire geestelijk vader van Tom Poes en Heer Bommel, Martin Toner. Het verhaal gaat over de prols. Ze komen uit het oosten en zijn, in de woorden van Toonder,
een eenvoudig volkje dat wars is van dikdoenerij of opgesmukte manieren.
Om wat inkomsten te genereren, trekt Prol Olger naar het westen om prolzwammen te gaan verkopen. Want, aldus Olger,
je krijgt er gezonde gedachten van, lekker gewoon.
De eenvoudige knopenmaker Pastuiven Verkwil krijgt als eerste de prolzwammen. Energiek begint hij daarop met de bouw van een pand en wordt razend als ambtenaar Doorknoper een vergunning eist.
Jij denkt dat je meer bent dan ik, hè? Maar je vergis je. Pas maar op, anders zal ik je lelijk plat maken.
Als ik kijk naar de boosaardige reacties aan mijn adres, kom ik tot de volgende ontleding van het Kremlin-trollenleger in Nederland. Het commandocentrum van dit leger zit in het Kremlin. Vandaar worden direct de duizenden trollen aangestuurd die het Kremlins woord via de sociale media over de aarde verspreiden. De onderofficieren van dit leger zijn de valse profeten, zoals populistische journalisten, deskundigen en radicale, rechtse of linkse politici. Sommige hiervan ontvangen daadwerkelijk financiële of politieke steun van het Kremlin, hoewel het doorgaans moeilijk is hier de vinger op te leggen. De basis van het leger wordt gevormd door het vrijwillige voetvolk, de vele, vaak onwetende burgers, die via de roeptoeten van de sociale media hun journalisten en politici voor rotte vis uitmaken. Het gaat er kortom niet om wie de Kremlin onzin verspreidt, hoogopgeleid, laagopgeleid, wel of niet bij zinnen, rechts of links, maar dat die onzin massaal wordt gedeeld. Vanzelfsprekend is dit alles koren op de molen van Poetins Rusland. Dit was mijn podcast In de Band van de Troon. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.
Говорит Москва. Столица 15 часов.